106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Goedemiddag luisteraars, welkom bij het nieuwe aflevering van Kerk in Delft op deze 9 november. We hebben een interessante uitzending weer. Kerk in Delft is het programma namens de kerken, maar waarin we onderwerpen aansnijden wat hopelijk voor elke luisteraar interessant is. Vandaag hebben we Ria van der Meer te gast. Dat is onze eerste gast. Zij heeft vanochtend een lezing gehouden over de tijd van de reformatie in Delft. En aanleiding is ook de laten zien van een speciaal boek van Harmen Schinkel. We gaan er zo meteen meer over horen. Tweede half uur is Caroline de Nederlander, predikant van de Hofkerk, te gast. En zij zal vertellen over de Cantatenvespers die dit weekend een jubileum vieren. We gaan duiken in de geschiedenis. We doen dat met Ria van der Meer. Welkom Ria. Even kort vragen, even te vertellen wie je bent en hoe het komt dat je zo veel weet van de Delftse geschiedenis.
Ik heb op latere leeftijd een studie cultuurwetenschappen gedaan aan de Open Universiteit. En daar ben ik afgestudeerd op een typisch Delfts onderwerp, het Agnetapark, wonen in het Agnetapark. En naar aanleiding daarvan ben ik, toen ik niet meer werkte, begonnen met het geven van cursussen over de Delftse geschiedenis. En dan komt dus van het een het ander. Hè? En dan word je af en toe gevraagd voor een lezing, hè, over een facet van de Delftse geschiedenis. En zo ben ik eigenlijk daar een beetje ingerold.
Ja. Mooi. En je naam komt regelmatig terug. Wie goed oplet in de krant of in
voor
de...
Voor degene ja. die er belangstelling ja. voor hebben. Ja, ja, ik denk het wel. Ja, ja, ja.
Ja, ja, en vanmorgen is er dan heel specifiek aspect van de Delftse geschiedenis eruit gelicht in de ochtend, georganiseerd door Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft. Waar ging het vanmorgen over?
Het was dus eigenlijk een lezing over de reformatie in Delft, waarbij ik eigenlijk niet benadruk de religieuze verschillen tussen de verschillende godsdiensten, maar juist van wat voor impact het heeft gehad op de samenleving, op de mensen. En specifiek natuurlijk dan de situatie in Delft.
Ja.
En dat kwam eigenlijk naar aanleiding van de tentoonstelling die het SCET heeft georganiseerd in de Maria van Jessekerk. Vanwege het jaar van de Gouden Eeuw is er een tentoonstelling. Het is niet alles goud wat er blinkt. En daarbij wordt aandacht gegeven uiteraard aan verschillende kerkelijke voorwerpen. En twee heel bijzondere voorwerpen die daar te zien zijn. Dat is een boek gedrukt door Harmen Schinkel, een kantuale, een liedboek in feite. En Harmen Schinkel, ja, dat is een heel bijzonder verhaal hoe hij in de reformatie uiteindelijk om het leven is gekomen. En er is ook te zien het kazuifel van Staupert van der Wielen. Nou, Harmen Schinkel werd vervolgd vanwege het feit dat hij boeken drukte van de nieuwe godsdienst, het protestantisme,
ja.
werd daarvoor vervolgd. Staupert van der Wielen, Rooms-Katholiek priester, die naar Delft kwam om daar de zielzorg op zich te nemen, die werd vervolgd vanwege het feit dat hij Rooms-Katholiek was.
Ja, precies. En dan zitten we ook weer een halve eeuw ongeveer later.
Ja, we zitten een tijdje verder. Ja. En vooral dus na het, je kunt wel zeggen dat het breekpunt is geweest, het jaar 1572. In 1572 dan kiest de stad Delft min of meer onder druk de zijde van Willem van Oranje in de strijd tegen Spanje. We zitten dan al een paar jaar in de Tachtigjarige Oorlog. En met die keuze voor Willem van Oranje tegen Spanje zien we dat er ook een keuze wordt gemaakt voor de protestantse godsdienst. En dat de Rooms-Katholieke godsdienst wordt verboden.
Ja.
Terwijl het voor die tijd natuurlijk net andersom was.
Precies. Ja. En Harmen Schinkel was exponent dan van de beweging van de reformatie. Was hij zelf ook protestant? Of?
Nou, dat is. Harmen Schinkel is een interessante, maar toch ook een figuur die vragen oproept. Ik kan wel iets over hem vertellen. Hij is niet geboren in Delft. Hij is geboren in Montfoort. Hij kwam naar Delft, want hij werd leraar aan de Latijnse school in de Schoolstraat. En hij woonde in het huis wat nu museumhotel is, op het de hoek van Oude Delft Schoolstraat. Hij zorgde voor de koorzang in de Latijnse school. Er was namelijk ook bij de Latijnse school een zogenaamde fraterschool, waar jongens intern waren en die eigenlijk toch een kerkelijke opleiding kregen. Die werden veel gevraagd voor de koorzang, vooral in de oude kerk. En daar was Harmen Schinkel dus voor dat onderwijs verantwoordelijk.
Ja, die heette toen denk ik nog geen oude kerk.
Nee, dat was nog de Sint-Hippolytuskerk.
Ja, ja, ja.
Hoewel ook denk ik in de volksmond de naam oude kerk wel genoemd werd, maar officieel uiteraard was het de Sint-Hippolytuskerk. En Harmen Schinkel die ging zich op een gegeven ogenblik toeleggen op het drukken van boeken. En in 1566 kwam dat boek uit, wat te zien is in de tentoonstelling, de Cantuale Novum. En dat was dus een gezangenboek, hè, wat eigenlijk het zingen in de kerk moest vereenvoudigen. Maar vlak nadat dat boek was uitgekomen, nou, had hij gedrukt, zien we dat de beeldenstorm uitbreekt.
Ja, ook 1568.
Dat is 1566. Het boek is verschenen in 1566.
Ja.
En dat betekent dat er een zeer chaotische tijd ontstaat, waarbij ze in de kerken wel andere dingen aan hun hoofd hebben dan de gezangen. Hè?
Ja.
En dat boek wordt dus niet verkocht. En daardoor komt hij waarschijnlijk financieel in moeilijkheden. En dat heeft misschien meegespeeld bij zijn besluit om boeken te gaan drukken van de zogenaamde nieuwe godsdienst. We weten het niet helemaal zeker, want we hebben een verslag van het verhoor van de schout en de schepenen. Maar dat is een verslag door Harmen Schinkel zelf geschreven. Dus ja, in hoeverre dat helemaal, dat is uiteraard niet objectief.
Nee.
We krijgen wel een beeld van hem. En eigenlijk denk ik dat hij toch een, ja, wat zal ik zeggen, een gelovig man was. Maar meer een humanist, die niet zo eigenlijk de regels van de kerk niet zo belangrijk vond. Toch ook wel geïnteresseerd was in die nieuwe godsdienst. En ik denk dat hij ook wel wist wat hij deed.
Ja.
Dat het dus in feite niet in orde was.
Ja.
Bij zijn proces beroept hij zich op het feit dat Margaretha van Parma, de landvoogdes, die in plaats van Philips dus hier regeerde, dat die na de beeldenstorm, gedwongen eigenlijk door de wanorde en de chaos, de plakaten, de strenge straffen tegen de protestanten, wat had verzacht.
Ja.
Maar inmiddels zien we, Margaretha heeft afgetreden. Alfa is in het land.
Het klimaat was veranderd weer.
Het klimaat is veranderd.
Ja.
En de touwtjes worden strak aangetrokken.
Ja.
En Alfa, die heeft natuurlijk een heel repressief bewind gevoerd.
Ja.
Er zijn ook in Delft zijn er zo'n 80 personen veroordeeld. De meeste zijn gevlucht. Die zijn slim geweest en hebben de stad verlaten. Een aantal zijn ter dood gebracht op bevel van Alva. Maar dan zijn we alweer ietsje later, in 1568. En we denken dan dat het stadsbestuur een voorbeeld heeft willen stellen. Ook om de kritiek van Alva in feite te ontlopen. En het is ook zo natuurlijk dat de invloed van drukkers is heel groot.
Ja.
Die verspreiden pamfletten.
De nieuwe leer werd via de drukpers verspreid.
Precies.
Ja.
En ik denk dat ze daarom in feite dus een voorbeeld hebben willen stellen door Harmen Schinkel te arresteren. Hij heeft een week of vijf in de gevangenis gezeten, in het Steen. Waarschijnlijk. En de schout en de schepenen hebben zijn geval onderzocht. Ze hadden boeken meegenomen uit zijn huis. Ze hebben ook nog bij het huis van zijn moeder hebben ze verboden boeken gevonden. Harmen Schinkel ontkende dat hij daar iets van wist. Maar ja, dat is niet helemaal duidelijk. Er wordt gezegd dat eigenlijk de meeste schepenen hem vrij wilden laten gaan. Maar dat ze toch beducht waren voor de wraak van Alva.
Ja.
En dat ze daarom dus hem hebben veroordeeld tot de dood. Hij was van een goede familie. Hij was goed bekend in de stad. En vandaar dat hij veroordeeld werd door de dood, tot de dood door het zwaard.
Ja.
En niet tot ophanging.
Niet openlijk, publiek.
Dat werd wel publiekelijk gedaan.
Het is wel publiekelijk gedaan.
Jawel, okay. Maar ophanging, dat werd dan toch altijd nog gezien als iets minder waardig dan de dood. Vernederend, ja. Dan de dood door het zwaard.
Ja. En welke impact had die terechtstelling? Is dat ook bekend?
Het was sowieso natuurlijk een heel chaotische tijd. En ik denk dat het in die tijd verder niet zoveel invloed heeft gehad. Maar wel later is hij dus wel voor de protestanten een soort martelaar geworden.
Ja.
En Harmen Schinkel was natuurlijk een ontwikkeld man. Hij kreeg voor de dag voor hij ter dood werd gebracht, kreeg hij papier en pen om afscheidsbrieven te schrijven aan zijn vrouw en zijn kinderen. Dat zijn prachtige brieven.
Die zijn ook bewaard.
Die zijn bewaard gebleven. De familie heeft ze bewaard. En in 1652 zijn die brieven uitgegeven. En dat was natuurlijk als het ware om te laten zien hoe hij een martelaar was geweest voor de protestantse zaak.
Ja. Ja, en dan komt 1572. Verandert het.
Ja, we zien een omkering. Dat gaat natuurlijk niet van vandaag op morgen. Hè? Aanvankelijk wordt er ook geprobeerd om... Eerst wordt de nieuwe kerk aan de protestanten gegeven voor hun diensten.
Ja, gegeven. Er wordt altijd gezegd van de protestanten hebben het afgepakt. Is dat historisch op die manier?
Dat is denk ik door de katholieken wel zo ervaren.
Ja.
En aanvankelijk mochten zij nog de oude kerk gebruiken. Maar ja, het was eigenlijk een soort revolutie. En gezien alles wat ervoor was gebeurd, want Harmen Schinkel was nu natuurlijk niet de enige die het slachtoffer was geweest van de onderdrukking van de protestanten. Dus gezien de voorgaande tijd is het wel begrijpelijk dat degene die dan de macht in handen krijgen, dat die macht ook willen uitoefenen. En dat je zo'n omslag krijgt.
Ja, maar ongetwijfeld ook gevoelens van wraak of van...
Ja, zeker.
En frustratie onderliggen.
Precies. Ja. Eigenlijk, gezien wat er voor 1572 met de protestanten gebeurde, kunnen we zeggen dat de tijd daarna nog redelijk gematigd werd opgetreden tegen de katholieken. Maar er zijn altijd wel een paar slachtoffers, juist in die... Ja, in die eerste tijd.
En er zijn natuurlijk kloostergemeenschappen.
Ja.
Eigenlijk gesneuveld daardoor.
Ja.
Ja.
De Rooms-Katholieke godsdienst werd verboden. En de kloosters werden gesloten. Ja. En omdat de kloosterlingen hadden de gelofte van armoede afgelegd. Dus die hadden geen privébezit. Dus de bezittingen van de kloosters, die werden geconfiskeerd.
Ja.
Het Begijnhof, de Begijntjes, die hadden wel privébezit. Dus daar konden ze niet aankomen. Zo eerlijk waren ze dan wel. Dus die mochten daar blijven wonen. Alleen, ze moesten als hun huis verkocht werd toestaan dat daar ook niet-begijnen in kwamen. En langzaam zien we dan dus ook de situatie in het Begijnhof verdwijnen.
Ja.
Maar,
is het dan ook niet voor niets dat daar de schuilkerk komt?
Precies. Ja. Het is natuurlijk nog heel lang een katholiek bolwerk.
Ja.
En omdat de oude kerk ook op een gegeven ogenblik voor de protestantse diensten wordt gebruikt en de katholieken daar niet meer mogen komen en de kloosters verdwenen zijn en de kapellen eigenlijk ook in beslag worden genomen, zien we dat er juist op het Begijnhof, een katholiek bolwerk, dat daar een paar kerkjes ontstaan.
Ja.
Wat die slachtoffers betreft moet ik misschien nog wel even noemen Cornelis Musius. Cornelis Musius was de rector van het Sint Agatha klooster. Hij was bevriend met Willem van Oranje. In die tijd was de beruchte geuzenleider Lumey van der Mark was in de stad.
Ja.
En Cornelis Musius, een bejaard man, ook een erudiet man, die was een keer bij Willem van Oranje op een maaltijd genodigd. Waar Lumey van der Mark ook aan zat. Lumey van der Mark maakte spottende opmerkingen. Cornelis Musius die voelde de grond te heet onder zijn voeten worden en die vluchtte. Dat had hij niet moeten doen, want het was midden in de winter. Hij vluchtte. Bij Rijswijk werd hij door de geuzen gearresteerd, naar Leiden gebracht en daar is hij op een gruwelijke manier omgebracht. En er was ook nog, eerder dan Cornelis Musius, een koster van het Kartuizer klooster aan de Buitenwatersloot. Die probeerde ook te vluchten. Die werd in Overschie herkend. Die werd ook door de geuzen gevangen genomen. En omdat hij koster was, dachten ze dat hij wel wist waar de kerkschatten lagen. En Justus van Schoonhoven was dat.
Oh ja, ook een bekende en, naam ja, nog bekende in Delft, naam de straatnaam.
Precies. Ja. En toen is dus Justus van Schoonhoven naar Den Briel gebracht, waar eerder al de martelaren van Gorinchem waren omgebracht. En ook Justus van Schoonhoven is ter dood gebracht.
Twee katholieke martelaren.
Ja, in feite wel. Ja. Ja.
Niet door het stadsbestuur hier in Delft, maar wel door de drijvende partij achter
precies,
de opstand.
Ja, het was chaos. Ja. Het was chaos in het land en het was chaos in Delft en in de omgeving. En dan gebeuren zulke dingen.
Ja.
De magistraat, het stadsbestuur, probeerde eigenlijk om de rust in de stad te bewaren. Want die scheidslijnen, die liepen ook door allerlei families. Ja. Ook de families die in het stadsbestuur zaten. Je ziet in 1572 dat een aantal fanatiek katholieken die ontvluchten de stad. Een aantal protestanten die eerder gevlucht is voor de komst van Alva bijvoorbeeld, komt terug in de stad. En de grote middengroep, die weet eigenlijk nauwelijks vaak waar ze staan.
Ja.
En dat moet uitkristalliseren in verschillende kampen.
Ja.
En je ziet dat die scheidslijnen nogmaals dan ook dwars door de families gaan.
Ja.
Er is nog een mooi voorbeeld van. Ik weet niet of ik nog tijd heb om dat te vertellen.
Zo werd het ook echt geduid.
Door alle tweede partijen.
Beide kanten.
Werd de hulp van God eigenlijk ingeroepen en met behulp van God bereikten ze ook allebei de partijen bepaalde doelen.
Het viel me wel op in het gesprek tot nu toe dat we eigenlijk meer politieke motieven haast hebben gehoord dan echt puur religieuze motieven. Het zal door elkaar gespeeld
hebben. Het zal zeker door elkaar hebben gespeeld. En natuurlijk voor een kleine groep die zich er ook in verdiepte, zullen natuurlijk de religieuze motieven van veel belang zijn geweest. Maar het grootste gedeelte van de mensen wist nauwelijks van theologische zaken af. Hè?
Ja.
En die waren alleen maar bezig met het overleven als het ware in een tijd waarin de ene crisis heel snel volgde op de andere.
Ja.
Dus dat is ze niet zo kwalijk te nemen.
Nee, het eindigde voor de muziek ook met dat het de scheiding tussen protestant en katholiek door families liep.
Ja.
Nou, heeft dat daar ook mee te maken?
Ik denk het wel. Maar dan zie je ook eigenlijk weer dat ook bijvoorbeeld bepaalde belangen een heel belangrijke rol gaan spelen. Het is een mooi voorbeeld van in de Oude Kerk. Daar is een grafzerk van Adriaan van der Made. En Adriaan van der Made was een rijke graanhandelaar in Delft die één zoon had, Arlewijn, en 7 dochters. En die Arlewijn die moest hem natuurlijk opvolgen, maar voor die tijd stuurde zijn vader hem, het was 1573, naar de universiteit in Keulen om daar filosofie te gaan studeren. In de noordelijke Nederlanden was geen universiteit toen nog. Leiden komt wat later. Maar Keulen is eigenlijk een katholiek bolwerk.
Ja.
En dan zie je dat die ontwikkeling hier in Delft en in Keulen, dat die niet parallel verloopt, want vader die neemt de nieuwe godsdienst aan, is een belangrijk man, zit in het bestuur van de stad. Hè? En zijn zoon die schrijft op een gegeven ogenblik dat hij priester wil worden.
Oh ja.
En dat is natuurlijk voor vader een enorme slag.
Ja.
Sowieso, hij zou moeten opvolgen enzovoort. Nou ja, een heleboel problemen, maar in ieder geval Arlewijn zet door, wordt priester, wordt onterfd door zijn vader.
Zo.
En dat is een duidelijk voorbeeld van, ja, ze gaan precies de andere richting uit.
Ja.
En ja, dat is natuurlijk eigenlijk heel tragisch voor die familie.
Ja, en waar is Arlewijn dan priester geworden? Dat zal het niet in Delft geweest zijn.
Ik meen in Duitsland. Hij heeft ook niet meer zo lang geleefd. Hij is jong gestorven. Hij heeft zijn opleiding in ieder geval bij de Jezuïeten in Trier gehad.
Ja.
Ja, het is een voorbeeld van hoe het kan uitwerken.
Ja, we kennen het ook nog uit de recente geschiedenis, hoe kerkscheidingen, ook familiescheidingen geweest zijn.
Ja.
Heel dramatisch.
Ja.
Ja. Tweede voorwerp wat vanmorgen centraal stond, was de kazuifel van Stalbaard van de Wielen. Ja. Wat ik ook wel eens in de Oude Kerk heb gezien. Klopt dat?
Nou, in de Oude Kerk
In de Oud-Katholieke Kerk,
Is het een keer tentoongesteld. Ja. Inderdaad, ja. Het is natuurlijk ook heel bijzonder dat zo'n kazuifel bewaard is gebleven. Ja. Stalbaard van de Wielen, dat is geboren in Den Haag. En die ging eerst rechten studeren. En toen hij al wat ouder was, dat wil zeggen een jaar of 22, toen ging hij toch steeds meer nadenken over een religieuze opleiding. En hij is toen theologie gaan studeren. Hij heeft als het ware een nieuwe carrière gekozen. Hij kwam van een gegoede familie. Hij had ook een groot netwerk in Den Haag en omgeving. En we zien dan dat hij rond 1612 naar Delft komt en zich vestigt op het Begijnhof. Het Begijnhof, we zeiden het al, dat werd een beetje een katholiek bolwerk. Daar ontstonden op een gegeven ogenblik een paar kerkjes. Er was ook nog een Jezuïtenkerk op de Oude Lange Dijk. Dat was naast het huis van Vermeer. Dat noemden ze de Papenhoek. Een paap had in die zin niet zo'n slechte betekenis, hoor.
Toch niet?
Nee hoor, nee. Dat was aanvankelijk geen scheldwoord, zal ik maar zeggen. En Stalbaard van de Wielen, die trok ook door het Westland. De katholieke godsdienst was verboden, maar natuurlijk wist het Delftse stadsbestuur heel goed dat er daar op het Begijnhof en in de Papenhoek, dat daar missen werden opgedragen en dat de Rooms-katholieke priesters daar actief waren. Het stadsbestuur die wilde eigenlijk zo weinig mogelijk trammeland. Die wilde toch wel rust en een zekere tolerantie. Dus de katholieken konden vaak het gevaar afkopen door een bedrag te betalen aan de schout.
Ja.
Maar af en toe moesten ze natuurlijk toch het stadsbestuur laten zien dat ze niet alles namen. Het kerkbestuur van de protestantse kerk kwam ook regelmatig het stadsbestuur op de vinger te stikken.
Ja,
van denk eraan, wat gebeurt daar allemaal? Dat is toch niet goed? En dus we zien dat af en toe wordt Stalbaard van de Wielen gevangen genomen.
Oh ja.
Hij is dan weer snel vrij.
Ja.
Waarschijnlijk ook vanwege zijn bekendheid. En hij heeft allerlei vrienden en kennissen die dan weer voor hem opkomen.
Ja,
maar
toch vervolgd.
Hij werd vervolgd en ontegenzeggelijk. Het was een ijverig man. En dan dat rondtrekken in het Westland, waar het toch ook niet altijd helemaal pluis was. En altijd op je hoede zijn. Dat is natuurlijk niet simpel. Hij had ook nog andere kleine problemen. Hij had daar op het Begijnhof een groep van oud-Begijntjes, zal ik maar zeggen, religieuze vrouwen. En daar was hij de geestelijk leider van. En dat viel ook niet altijd mee, want daar was nogal een strammeland onder de vrouwen onderling. Hè, dat is bekend, want een van zijn volgelingen, de Klopjes noemden ze die wel, die heeft een biografie over hem geschreven. En in die biografie wordt hij enorm opgehemeld. Dus al in de moederschoot voelde zijn moeder dat ze in verwachting was van een bijzonder kind, schrijft Wilhelmina van Reek. Maar die Wilhelmina schrijft ook, hij was wat te goed voor de vrouwen waarvan hij de geestelijk leider was.
Ja.
Maar hij heeft heel veel betekend voor de Rooms-Katholieke gemeenschap, omdat hij, we hebben net het gezangboek van Harmen Schinkel besproken.
Ja.
Maar ook Stalbaard van de Wielen heeft gezangboeken nagelaten.
Hij was ook dichter.
Hij was dichter. En hij heeft een heleboel liederen geschreven voor de opluistering van de katholieke diensten in het kerkelijk jaar. Want we moeten ons voorstellen dat die katholieke diensten die eerst gegeven werden in de oude en nieuwe kerk.
Ja.
Prachtige kerken. Met heel veel ook beelden, met schilderijen, met heel veel versiering, altaren.
Kan je haast niet meer voorstellen.
Met, nee. Precies, ja. Dat is verdwenen uiteraard. En koren die zongen.
Ja.
En dan die schuilkerkjes, die klein waren en simpel. En daar moesten dan ook die diensten worden gehouden.
Ja, het werd meer haast huisgodsdienst.
Het werd precies.
Ja.
En die gezangen, die Stalpert van de Wielen dan dichten, die werden dan weer gezongen, onder andere door de klopjes, die vrouwen op het Begijnhof. En dat gaf dan nog een beetje luister in feite aan de diensten in die eenvoudige onderkomens.
Ja. En toch is Stalpert van de Wielen, dacht ik, in de Oude Kerk begraven.
Ja, ja. Maar
dat kon dus blijkbaar wel. Dan.
Dat kon wel. Ja. Sowieso, dat waren nou eenmaal de begraafplaatsen, de kerken. En daaromheen, en hij was van een goede familie, dus werd hij in de kerk begraven en niet buiten de kerk. Maar hij kreeg inderdaad daar een graf. En dat, maar dat duidt ook toch wel een beetje op toch een tolerantie. Hè?
Ja.
Maar ook van, dat was nou eenmaal de plaats waar de mensen begraven werden.
Ja, precies. Maar tolerantie vanuit het stadsbestuur werd dus...
Ja,
min of meer
maar
doorgezet.
Werd in dit geval, in dit het begraven, ook aanvaard door het kerkbestuur van de protestantse kerk.
Maar is ook bekend hoe de tolerantie in die tijd was tussen de twee groepen gelovigen? Was daar veel contact over en weer?
Juist omdat die scheidslijn door de families heen liep, was er, denk ik, redelijk veel contact. Al zie je natuurlijk wel dat in de loop van de tijd, dan zie je toch wel dat er echt twee groepen ontstaan. We zien dat ook bijvoorbeeld bij de charitatieve instellingen. De Kamer van Charitate bijvoorbeeld, die zorgt voor de minder bedeelden.
Ja, dat was de protestantse diaconie.
Ja, maar die bedeelde ook de katholieken, voor zover ze niet door de katholieke kerk werden bedeeld.
Oh ja.
Maar dat heeft altijd een beetje twee kanten. De katholieken wilden dat liever in eigen hand houden, omdat ze toch een beetje bang waren voor de invloed. Als je door de protestanten wordt bedeeld, dan
brood men eet.
Ja. Precies, ja. Ja. Dus dat speelde wel. Ik denk dat er in de loop van de tijd, dat er de groepen meer gescheiden werden dan aanvankelijk.
Ja. Ja, maar was er wel een modus dat ze met elkaar omgingen? Ik bedoel,
ja,
absoluut. Het stadsbestuur zal ook iets van de bevolking gerepresenteerd hebben daarin.
Ja, nee, ze gingen absoluut.
We willen geen strijd, we willen een manier vinden om toch samen te leven in een stad.
Ja, en dat gebeurde ontegenzeggelijk.
Soms misschien ondanks de gereformeerde kerkenraad.
Ja, de gereformeerde kerkenraad, die had veel moeite om alles in goede banen te leiden. Daar heb ik nog een mooi voorbeeldje van, kan dat nog? Ja?
Gaan we daarmee afsluiten?
Ja, bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest.
Oh ja.
Dat is niet alleen nu een voorwerp van problemen, maar onderwerp van problemen, maar ook toen.
Ja, Dries van der Akker heeft hier ook wel eens iets over verteld.
Maar
we horen
het
graag nog eens een keer.
Ja. Nou ja, het Sinterklaasfeest was natuurlijk in feite een Rooms-Katholiek feest, een heilige. Dan zien we dat het kerkbestuur heel veel moeite doet om van die ingesleten tradities, zoals zo'n Sinterklaasfeest, om daar vanaf te komen. En dan wordt er dus soms ook door het stadsbestuur een keur uitgevaardigd, een verordening. En er is er eentje bekend bijvoorbeeld waarbij het verboden is om op Sinterklaasavond op de markt te staan met kraampjes en koeken van een heilige. Dat komt echt niet te pas. Maar we zien ook dat dat in feite onuitroeibaar blijkt.
Ja.
Dat het toch stand houdt.
Ja, ja, ja.
Maar dat is dan zo'n kleinigheid natuurlijk.
Er komt wel verordening, maar men houdt zich er gewoon niet aan.
Nee. En het Sinterklaasfeest blijft toch door een grote groep in ieder geval gevierd worden.
Ja, en wordt nu een soort nationaal symbool waar ook protestanten helemaal in meekomen.
Nee, dat denk ik wel, hè.
Ja. Ja, mooi. Er is een hoop te vertellen over deze roerige tijd in Delft.
Nog veel meer, maar... Ja.
Maar ja. Bedankt dat je er een beeld van hebt willen schetsen. En we hebben vanmorgen wat gemist.
Dat denk ik wel. Ik heb het graag gedaan. Ja.
Welkom om nog eens een keer iets te vertellen over een stukje Delftse geschiedenis.
Wie weet, een stukje Delftse geschiedenis is altijd interessant.
Ja, bedankt. En we gaan luisteren naar muziek wat aansluit of wat een brug is naar het volgende onderwerp. Het is van Bach. We gaan zo meteen praten over de cantate Vesper die morgen avond gehouden werd, wat meteen ook een jubileum is. 20 jaar cantate Vespers.
Dit is Kerk in Delft. 106.3 FM. Stadsradio Delft. De kerkagenda.
Er is heel wat te doen dit weekend. Het is een muzikaal weekend. We hoorden net het Magnificat van Johann Sebastian Bach, wat morgenavond wordt uitgevoerd in de Oude Kerk om 7 uur bij het Cantata Vesper. We praten er zo meteen over door. Maar dat is niet het enige waar u muzikaal aan uw trekker kunt komen dit weekend. Vanmiddag al, om 3 uur in het Centrum X, het cultureel centrum van de Technische Universiteit. Om 3 uur is een optreden van het Kamerkoor Delft Blue. Een Gouden Eeuw programma is het. Beyond the Golden Ages. Aansluitend bij het landelijke themajaar, wat ook in Delft wordt gevierd. En werken van Zweelink, Hollanders tot Elgar, Holst, Wikander, Ment, Jarvi. En met een Delfts tintje dankzij de psalm van Cornelis Boskoop, organist in de Oude Kerk in 1573, wordt een heel gevarieerd programma geboden. Je kunt meer lezen op www.kamerkoordelftblue.nl. Vanmiddag 3 uur. Morgen is ook om 3 uur 's middags een concert. Dat is dan weer in de Adelbertkerk aan de Minervaweg van het Kamerkoor Ars Vocalis, wat 60 jaar bestaat en dat viert met een jubileumconcert. Zij voeren de Missa Criolla van de Argentijnse componist Ariel Ramirez uit, begeleid door een Argentijnse combo. Klinkt heel mooi en interessant. 3 uur Adelbertkerk. Meer informatie op www.arsvocalis.nl. En komende zaterdag wordt op de markt de 35-jarig jubileum van de stedenband Delft Esteli gevierd. Staat er op de markt een grote Nicaragua-tent van 11 tot 5 uur, waar onder andere speciale koffie uit Nicaragua is te verkrijgen. Het eerste pak wordt nog aangeboden aan wethouder Vollebrecht om 12 uur. En er is een presentatie van de stedenband en van Esteli, spel voor kinderen. Dus kom volgende week zaterdag nog even een kijkje nemen op de markt. We gaan nu praten met Caroline, de Nederlander, die is aangeschoven. Welkom, Caroline. En je zit in de organisatie van de Cantate Vespers.
Ja, dat klopt.
Waar morgen 20-jarig bestaan van gevierd wordt. Hoe lang ben jij al betrokken?
Ik ben betrokken bij de Cantate Vespers zolang ik in Delft woon. Dus dat is 8 jaar.
8 jaar?
Ja.
Dus heb je ook alle Cantate Vespers meegemaakt in die periode?
Nee, ik heb ze niet allemaal meegemaakt. In het begin was ik meer zijdelings erbij betrokken. En toen was het nog vooral in handen van Aad Hoffius.
Oh ja.
En toen zij overleed, toen ben ik daarin geschoven, zeg maar.
Dus, ja.
Maar bijgestaan door hele goede, of bijgestaan, we doen het met elkaar, met een groepje mensen.
Ja.
Dus vooral de dirigent, Mark Tempelaars, die is er altijd, die is er natuurlijk altijd bij.
Ook al 20 jaar betrokken?
Die is al 20 jaar dirigent. Die heeft het dus mee opgestart samen met Aad Hoffius.
Ja.
Dus die is er ook al die 20 jaar bij.
Zo.
Ja. Ja.
Ja, en... hoe wordt het verder georganiseerd? Is er een
er is altijd,
orkest? Is er een koor?
Ja.
En waar komen die vandaan?
Het is inmiddels vrij vaak dezelfde mensen. Dus het is echt een groep mensen waaruit Mark Tempelaars dus kan putten. En dan zet hij een programma op elk jaar. En hij zorgt voor de welk werk het wordt, wat uitgevoerd wordt.
Hij kiest het uit.
Hij kiest dat uit. Ja. En zo'n werk, dat wordt altijd uitgezocht aan de hand van welke zondag het is.
Ja.
Dus dat past echt bij die zondag, want Bach schreef voor iedere zondag een kantate. Want hij werkte dan ook voor de kerk. Dus voor iedere zondag was er dus een aparte kantate. En dan kiest Mark er een uit en die zoekt daar de nodige mensen bij uit. Dus ook voor solisten. Er zijn altijd een aantal solisten wel bij. Een organist is erbij en natuurlijk meestal ook een koor. En dan ook natuurlijk het orkest.
Ja.
Dus al die mensen zoekt hij bij elkaar.
Ja, en hoe ziet de vesper dan uit? Is het alleen het uitvoeren van de kantaten? Of gebeurt er meer?
Nee, nou, je zegt het al, het is een vesper. Dus we hebben ervoor gekozen, of er is voor gekozen vanaf het begin om het om de kantaten van Bach te laten klinken in de setting waarin het geschreven is. Dus voor een dienst, voor een viering. Dus is er ook, we beginnen ook. Ja, gewoon tussen haakjes met een met hoe je een vesper begint. En er is ook een hele korte overdenking. Er is ook een voorganger bij. Die probeert dan een link te leggen tussen de lezing waarop Bach zijn kantaten heeft gebaseerd. En die legt dan ook de muziek een beetje uit en de tekst. En dan klinkt de muziek.
Ja.
Ja,
ja en wordt de kantate altijd in zijn geheel uitgevoerd?
Ja, ja. En kantate duurt meestal 20 minuten tot een half uur. Dus dat zijn dan de gewone kantates, zal ik maar zeggen.
Ja, ja. Ja, het is een enorme schat aan kantates waaruit geput kan worden. Ja.
Ja.
Heeft Bach ook wel eens voor een zondag meerdere kantates geschreven?
Ja.
Want jullie zullen ook wel eens op dezelfde datum ongeveer uitkomen.
Ja, ja. Ja. Hij varieert ook wel eens op. Je merkt op bepaalde melodieën ook wel terugkomen, zeg maar, in andere kantates. Maar dan is dat toch bewerkt, zeg maar. Dus ja, dus het komt soms ook wel terug. Maar hij heeft ook voor één zondag meerdere kantates geschreven.
Ja, dan kwam. We hadden het net over de Reformatie. Bach kwam uit de protestantse traditie. Heeft ook veel betekend, denk ik, voor het protestantse kerklied. De kerk waar hij voor schreef, was dat ook een katholiek of een protestantse kerk? Want kende die ook die lezingen?
Volgens mij weet ik eigenlijk niet zoveel van. Dus ik kan het mis hebben. Maar volgens mij heeft hij ook in Leipzig gewoond. En was het zo dat hij ook was aangesteld door het hof. Zeg maar, in de vieringen, zeg maar, van het hof, om daar die kantates te laten horen.
Ja.
En dan schreef hij voor in één week, zegt hij, een nieuwe kantate.
Dus hij werkte in opdracht. En,
Ja, het was zijn werk. Ja.
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 Ja. Ja. Wie komen er nou op af op zo'n kantate vesper?
Mensen die geïnteresseerd zijn in klassieke muziek. En ook mensen die geïnteresseerd zijn in kerkelijke muziek. Dus het is eigenlijk een kruising van die twee.
Ja.
Ja. Ja.
Ja, dan zie je de mensen die je op zondag ook in de kerken ziet. Of zie je ook zo'n heel ander publiek erbij?
Sommige mensen ken ik, sommige mensen ken ik niet. Dus dat zijn, er komen natuurlijk ook altijd familieleden mee. Maar het is eigenlijk een combinatie van de twee.
Ja.
Klassiek en kerkelijk.
Na 20 jaar is er ook echt een groep opgebouwd die daar standaard komt. En die,
Ja, je ziet wel vaak, toch wel vaak dezelfde gezichten. Dus de echte liefhebbers.
Ja.
Ja,
ja. Ja, de echte liefhebbers die.
Ja, die sowieso houden van Bach. En Bach is natuurlijk een geweldige componist geweest.
Ja.
Dus, ja.
Ja. Kan je een voorbeeld geven van een cantate vesper waar je zelf in voor bent gegaan? Hoe dat is?
Dat is al een tijdje geleden. Maar ik ga binnenkort, volgend jaar ga ik wel voor. Dan moet ik even kijken wanneer, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Nee, ik zie mezelf er niet bij staan.
Oh,
ik dacht dat ik een keer voor ging.
Op de folder, ja.
Ja, ja. Ja, ik ben een paar jaar terug wel voorgegaan. Ja.
Hoe is dat? Hoe ervaar je dat dan? Als je het vergelijkt met de gewone kerkdienst?
Nou, ik zit ook vaak in het publiek en ik vind het wel heel bijzonder om te kijken hoe Bach bepaalde zinnen en woorden, hoe die dat op muziek heeft gezet. Dus dat je in de muziek eigenlijk kan horen wat er in de tekst gezegd wordt.
Ja.
Ja. Want ik kan me herinneren dat de ene laatste keer, of de laatste keer, toen was ik er en toen waar de violen hoorde je heel duidelijk een klok, hè? Dan gingen ze aan de snaren plukken, zeg maar, in plaats van met de strijkers gingen ze plukken. En dan hoorde je heel duidelijk die klok gaan, van tik-tok, tik-tok. Dat was echt, dat was heel mooi. Dan hoorde je de tijd voorbij gaan.
Ja. Dat echt... Een kleine sneak preview voor morgenavond. Caroline, kan je vertellen waar en wanneer de mensen moeten zijn om dit te kunnen horen?
Ja, dit is in de Oude Kerk hier in Delft. Het begint om 7:00 en de toegang is gratis. Dus het is wel een collecte, maar het is verder gratis.
Ja, en, dus iedereen kan zo aanschuiven, binnenschuiven.
Ja, en het wordt dus uitgevoerd door professionals en amateurs. Hele goede amateurs.
Oké. Ja, en is dit het enige moment dat het jubileum gevierd wordt? Staat er nog meer op het programma?
Ja, op 5 april dan is de Johannespassioon. Dus dat wordt echt wel heel mooi. Ja.
Oké, dat is echt een hele grote uitvoering dan.
Ja.
En wie gaan dat uitvoeren?
Nou, eigenlijk wordt dezelfde solisten waar altijd uitgeput wordt, in hetzelfde orkest. En het koor is... Zoals ik begrepen heb, nu al aan het oefenen.
Dus, dat geloof ik graag. Dat is niet iets wat je even een namiddag instudeert.
Nee, klopt.
Nee, groot werk.
Ja.
Ja. Dat is ook weer om 7:00 op een zondagavond.
Ja,
iets langer is
maar het. Maar dat is 5 april, dus dat duurt nog even.
Dat duurt nog even, daar komen we dan tegen die tijd op terug.
Ja.
En met kerst hebben jullie toch ook altijd nog een speciale uitvoering?
Dat
kan je daar ook iets over vertellen?
Ja, dat is geen kantate, maar dan komt er een koor. En dat is op 15 december. Een koor, het Ensemble Gaudio. En die brengt Festival of Lessons and Carols.
Dus Oké, op de Engelse leest geschoeid.
Ja, dat is echt een vesper op Engelse leest geschoeid. Met wat bekende en wat minder bekende Engelse adventsliederen.
Ja.
Ook in Nederlands. Dus,
ja, dat is 15 december, begrepen.
Dat is 15 december, dan ga ik wel voor.
Dus
daar was ik in
die wel. Ja. Mooi. Nou, bedankt en heel veel. Ik hoop dat je er echt van kan genieten morgenavond.
Gaat lukken.
Ik denk dat ik ook nog even kom luisteren.
Ja, nou, iedereen is van harte welkom.
Ja. We hebben op deze manier gezien hoe, ook de christelijk geloof dat heel veel creativiteit kan leiden. Dat nog even als korte gedachte. En, soms denken mensen, associëren geloof alleen maar met geweld of met regels. Als je kijkt naar de traditie, naar Bach, naar wat we net hoorden vanuit reformatie, muziek en ook de Bijbel zelf. Het is een grote bron van creativiteit. Dat wil ik graag nog even meegeven. Dat een manier om er tegenaan te kijken die misschien niet zo heel vaak gehoord wordt. In navolging van de grote creator. Ja. Dus als we God zien als een bron van creativiteit, kunnen we ook begrijpen dat hoe schoonheid echt een onderdeel is van het leven hier op aarde. Dus, dat tot slot. Nog even de moraal van het verhaal aan het eind van het programma. We zijn aan het einde gekomen van Kerk in Delft. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe interessante uitzending. En voor nu, goed weekend en vrede en alle goeds.